Goed. Ja, ik moet even wat een beetje improviseren hier, want anders dan zie ik die afdeling niet daar. Oké. Nou, ik zei het net al, we weten, Pasen wordt gevierd in deze dagen. En ja, het woordje Pasen komt op zich wel in de Bijbel voor. Maar op zich, de Bijbel spreekt over Pascha, ja, in het Oude Testament. En Paulus noemt het ook een keertje, en de Heer Jezus, die viert het Pascha met hun. Maar als je over Pasen denkt, Ruben, wat denk je dan aan? Paaseieren, ja. Nou, heel veel mensen die denken aan, heel veel mensen denken aan paaseieren. En over eieren schilderen, zoals, dat hebben wij nooit gedaan volgens mij, vroeger misschien, toen... Voordat ze de heren kennen, deden dat ook aan al die heidense dingen. Eieren zoeken, fijn. Nou, fijn, al dat soort dingen, ja. Goed, nou ja, kijk maar om je heen in de winkels. En wat dat betreft is er niks veranderd. En in de Bijbel, als we even verder mogen gaan, dames. In de Bijbel zie je dus paasfeest, ja. In Handelingen ook dat Herodes, die wilde het paasfeest vieren. En dan zie je, dat is dat heidense feest. Met al die dingen waar je nu over praat. Nou, er is echt niks veranderd in de wereld, want dat is nog steeds zo. Maar het christendom heeft dat paasfeest aangegrepen in de geschiedenis om dat feest van het licht of van het nieuwe leven, met al die eieren, dat is ook allemaal een teken van het leven, om dat te gebruiken als het feest waarin de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus herdacht wordt. Maar goed, het gaat erom, wat zegt de Bijbel? Nou, dan gaan we even kijken over het Pascha, dat er een beeld is van de Heer Jezus. En wanneer is het Pascha gevierd? Weten jullie dat? Pascha? Zeg je dat nog wat? Pascha? Nou, wat is het Pascha? Want daar praten we over. Niet over Pasen, maar Pascha. Waar kunnen we dat vinden? Iets met de Joden. Ja, dat is zeker iets met de Joden. Dat heeft te maken met de uittocht van het volk van Israël uit Egypte. Want die zaten in slavernij in Egypte. Ja, dus onthoud, Israël zat in slavernij 400 jaar in Egypte. En ze waren dus gevangen. En de farao die heerste over hun en ze moesten voor hun werken. En God heeft hun toen uit dat land bevrijd. Nou, en voordat ze bevrijd werden, wat ging daar aan vooraf? Weet u dat nog? Plagen, ja. En wat was de tiende plaag? Ja, precies, dat allereerstgeboren van het vee en van de mensen... Ook de eerstgeborene van de farao, zijn zoon, die zouden allemaal omkomen. Dus dat was een oordeel. Dus schrijf met mij mee naar het Oude Testament, Exodus 11. Exodus 11, vers 5. Exodus 11, vers 5. Dus bij de tiende plaag, zegt God, en nu is het definitief. En misschien wel goed om te weten, dat jullie zien zelf ook wel, in die religies worden dieren aanbeden als goden. Wie weet er eentje? Dieren, die worden ook al aanbeden als heilig zijn of als goden. Hè? De koe. Ja, in India loopt de koeien door de straten. Sommige mensen hebben helemaal geen eten en de koeien lopen door de straten, maar dan mogen ze niet aankomen, want die zijn heilig. Ja, en apen en de slang. Nou, zo had Egypte, dat waren ook allemaal goden. Ja. En al die plagen, dat had daarmee te maken. Nou, en de laatste, de farao werd ook als een god gezien en zijn zoon dus ook. En God zegt, nou, die zal ook omkomen. En iedereen, of er is één voorwaarde. En dat gaan we nu zien. Dus we gaan zien hoe God het oplost dat mensen uit slavernij verlost worden. Nou, kijk maar mee in Exodus 11 vers 5. Dan zie je... En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene der dienstmaagd, die achter de molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. Nou, en dat gold voor iedereen. Dus het oordeel van God was dat iedereen zou sterven. Nou, wij weten zelf ook, alle mensen gaan in deze wereld dood, ja? Hoe komt dat? Door de zonde van Adam. Die in de wereld is ingekomen. Iedereen gaat dood. Dat is het loon van de zonde. Nou, hier velt God ook een oordeel. Hij zegt, iedereen zal sterven. Maar, wacht eventjes. Er komt een oplossing. God zorgt altijd nog voor een oplossing. Kijk bijvoorbeeld in hoe is Adam uiteindelijk, die is niet gelijk gestorven. Maar God heeft voor hem vellen gemaakt en het bloed dat vloeide. En daardoor heeft God hem niet gelijk gedood en hij is uit de hof gezet. En 900 jaar later is hij pas gestorven. En God heeft toen de tijd in de hof van Eden, toen Adam eruit gezet werd, heeft hij al reeds de verlosser beloofd, hè? Dat eenmaal zal een tijd komen en die zou de duivel verslaan. Heeft hij toen al beloofd aan ze. En je ziet ook in de ark, ja, iedereen die kon, die geloofde, kon gered worden. En die kon in de ark. Dus God geeft altijd een oplossing voor de mensen. Zo ook hier, alle eerstgeborenen gaan dood. Het farao heeft elke keer nee gezegd, ik laat jullie niet gaan. En nu zegt hij, nu pak ik alle eerstgeborenen en ook jouw zoon. Als je mijn volk niet laat gaan. En als komen die allemaal om. Nou, dan gaan we dus naar Exodus 12, vers 13. Daar gaat het over de instelling van het Pascha. En, nou, dat hele hoofdstuk ga ik niet lezen, dat is veel te veel. Ik neem een paar dingen eruit. Je moet het voor jezelf eens lezen thuis. Maar ze moeten een lammetje pakken. Dat kennen jullie, hopelijk, dat verhaal. Ze moesten een lam pakken. Dat moest helemaal volmaakt zijn, zonder gebrek. En dat lam, dat moesten ze slachten. Dus kijk, in Exodus vers 12, vers 13. Dan zie je, ik lees 12 ook even mee. Want ik zal in deze nacht door Egypte gaan. Ziet, God gaat door Egypte en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan. Van de mensen af tot de beesten toe. Ik zal de gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren. Ik de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik uw lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderven zijn. Wanneer ik Egypteland slaan zal. Dus, wanneer, je ziet hier het heel mooi staan. God gaat voorbij. Wat betekent dat? Als hij voorbij gaat. Dus hij, als ze dat lammetje hebben geslacht. En hij zegt, ik zie dat. Ik zie dat bloed. Dan gaat hij voorbij. Wat gebeurt er dan niet in dat huis? Wat gebeurt er dan niet? Hè? Ja, precies. Dan wordt de eerstgeborene niet gedood. Zie je dus, dat is de verlossing. En hij keek niet naar binnen. Of ze wel goede dingen gedaan hadden. Of ze wel gehoorzaam geweest. En gehoorzaamheid, dat bleek uit dat ze dat lammetje hadden geslacht. En dat God dat bloed zag. Zie je, dus God geeft de verlossing, namelijk, en dat zie je ook al bij Adam en Eva, en bij Kain en Abel. Wat zag hij bij Abel wel en bij Kain niet, het offer?
Bij Abel zat hij, die offerde een dier.
Precies, en wat zag hij toen? Heet?
Het
bloed. Goed zo, het bloed. Dus het gaat om het bloed, dat is belangrijk. Wij verkondigen een evangelie met bloed, en niet zonder bloed. Want zonder bloed is er geen verlossing. Houd je vinger even hier bij Exodus. We gaan één keer even naar een andere tekst in Hebreeën 9. Helemaal aan het eind, bijna. Maar blijf met je vinger bij Exodus 12. Maar dat is heel belangrijk dat wij het evangelie verkondigen. Dat wij begrijpen dat zonder het bloed geen verlossing is. En dat kunnen wij leren uit het Paasgaan. Want dat die voorbij zal gaan, heb jij geen Bijbel. Wat doe je hier dan eigenlijk? Nee, maar je moet de Bijbel hebben. Hebreeën 9 vers 22. Misschien ligt er hier nog eentje. Nee.
Nee, dat is ook. Hey joh.
Ja, lees je met Ruben mee dan, ja? Oké, okay, Hebreeën 9 vers 22. En dan zie je het staan, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Nou, of je het begrijpt of niet begrijpt, maar de Bijbel zegt gewoon, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zie je? Dus hoe krijg je vergeving? Alleen als er bloed gestort is. Heel simpel. En of je het nou leuk vindt of niet, als God al gezegd, zonder paaseieren is er geen vergeving. Wat heb je dan gedaan? Paaseieren eten. God zegt geen paaseieren. God zegt bloedstorting. Ja? Alleen door bloed krijg je vergeving. Dus dat moet je gewoon geloven. Nou, dus als we teruggaan naar Exodus. 12 weer. Als het goed is, had je je vinger daar nog. Nou, en dat bloed, dat is dus voor alle tijden. Dat was toen, en dat is nu, en dat is straks ook zo. Altijd zo. Op die manier alleen is er verlossing. Even geen grapjes nou. Ja? Dus Exodus 12 vers 13 ziet dat bloed zal tot een teken zijn aan de huizen. Dus voor God was dat het teken, waardoor hij het zag. Waarin gij zijt, wanneer ik het bloed zie, ziet, God wil het bloed, hij wil het zien, zal ik u lieden voorbij gaan. En dat voorbij gaan, dat is eigenlijk de betekenis van het paasgaan. In het Engels zeggen ze pass over, hè? Dus hij gaat voorbij. Heel, je ziet het ook heel mooi gebeuren. Dus God die komt bij het huis, en wat, gaat, kijkt hij naar binnen naar de mensen? Of ze leuk zijn, of ze goed zijn, of je de hele dag wel braaf naar je vader en moeder geluisterd hebt en zo? Daar kijkt hij niet naar. Hij kijkt puur of er bloed aan de deur zat. Hij kijkt niet naar binnen, puur naar het bloed. En zat dat daar, ging hij voorbij. Een heel mooi beeld van dat God dus niet straft als hij het bloed ziet. Dat er vergeving is, verlossing. Nou, dan gaan we naar Exodus 12 vers 5. Een paar versen terug. Ik pak gewoon hier en daar even wat. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke een jaar oud. Nou, een volkomen lam. Dus het lammetje, ze hadden bijvoorbeeld, stel je voor, je hebt een lam en dat wordt niet geslacht, het staat daar. Er zit wel bloed in. Maar toch is dat niet genoeg. De Heer Jezus, was hij volmaakt, was hij zonder zonde? Ja, hij was zonder zonde. Heel veel mensen willen de Heer Jezus bijvoorbeeld volgen en nadoen. Maar we hadden het er net nog over, de kruisiging en al die dingen, hè, van Witte Donderdag en... het laatste avondmaal, allemaal naspelen. En allemaal eigenlijk nadoen. En dan proberen in te voelen hoe het toen was. En hoe erg het wel nu was. En dat ze kijken naar het kruis, moest kijken, een onschuldig iemand. En die gaan we proberen na te doen. We gaan proberen de Heer Jezus te volgen. Nou, dat is niet voldoende. Want als God het bloed niet ziet, dus als ze dat lam hadden toen, en ze hadden daar gewoon laten lopen, en God had gekomen bij het huis, en ze hadden dat mooie lam daar gehad, dan had toch de eerstgeborene in het huis was gedood. Omdat er was het bloed zat nog in het lam, maar dat moest gevloeid hebben. Hij moest dood. Hij moest dood. Ja, dat is wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. De Heer Jezus liep aarde en mensen probeerden de Heer Jezus na te doen. Heel veel mensen die denken, oh, het was een goede man en wij doen ook allemaal goede werken. En dan denken ze op die manier door God geaccepteerd te worden en vergeven van zonde te krijgen, maar dat krijg je niet. Wanneer krijg je pas? Als hij eenmaal aan het kruis gehangen heeft en zijn bloed gevloeid heeft. Dus dat is de les die wij hierin zien. Daarom zien we de Heer Jezus is ook de vervulling van dat paasgaap. Hij is dat ware lam dat geslacht is. Aan het kruis. Dus nou gaan we naar 12 vers 6. Volgende vers. En dan zie je het. Gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand en de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen twee avonden. Dus ze moesten het op tot de 14e hebben, hè? En ze op de 10e van de maand. Dus ze moesten ruim 3 dagen, ze moesten de 4e dag slachten. Dus ze hebben 3 dagen naar het lam gekeken. Dat is heel mooi, want hoe lang was de Heer Jezus op aarde? Nou, dat zeg ik niet verkeerd. Hoe lang was hij dat hij in zijn bediening was? Dat hij begon met te prediken? Precies, ruim 3 jaar. Hij was 30 toen hij begon, dat kan je letterlijk lezen in de Bijbel. En hij was 33 toen hij gekruisigd werd. Dus Israël heeft 3 jaar naar de Heer Jezus kunnen kijken. Ruim. En toen hebben ze hem op een foutje kunnen betrappen. Hebben ze gezien dat er ergens een gebrek was aan de Heer Jezus? Was hij ergens schuldig aan? Had hij 1 keer gelogen? Had hij een keer, de Heer Jezus had hij een keer bedrogen? Zelfs niet eens in zijn gedachten. Dat zeggen ze ook, hè? Dan wordt hij gearresteerd. En dan proberen ze hem te beschuldigen. En dan halen ze allemaal getuigen erbij. Maar niemand kon hem ergens van beschuldigen. Dus wat gingen ze doen? Valse beschuldigingen uitbrengen. Omdat ze konden niks in hem vinden. En dat is voor God ook belangrijk. Er moest iemand sterven voor de mensen die zonder zonde was. Zodat hij de zonde op zich kon nemen. En dat was de Heer Jezus. Dus dit volkomen lam, dat was ook, moest helemaal zonder gebrek zijn. Geen lammetje wat goedkoop was. wat een beetje voor de prijs af is, omdat er toch een gebrek aan zat, of dat hij ziek was. Nee, hij moest 100% volmaakt zijn. Alleen dat offer, dat telt voor God. Dus dat zie je ook heel mooi in de Heer Jezus. En dan zie je dat in vers... ze hebben het in bewaring en dan zie je het, zal het slachten tussen twee avonden. Zie je? Dus het moet geslacht worden. Het moet het bloed vloeien. Nou, voor God uit is nu eigenlijk, is het gedaan. Als je begrijpt wat ik bedoel. God heeft tegen de mensen gezegd in Egypte, dit is het lam, dat zijn de voorwaarden, je moet daar naar voldoen en je moet het slachten. En is het bloed gevloeid. Dus als we naar de Heer Jezus kijken, dat heeft hij ook gedaan. De Heer Jezus, hij heeft zijn zoon gegeven. Wat zegt hij Johannes 3, vers 16 ook alweer? God de wereld lief gehad en heeft hij zijn enige geboren zoon gegeven. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus zijn zoon is naar de aarde gekomen, hij heeft zijn zoon gegeven. En wat moesten ze geloven? Dat is een ander verhaal, geloof dat hij de zoon van God was. Maar in ieder geval, hij is zijn zoon gegeven toen hij op aarde kwam. Ja? Dus God heeft gegeven aan de mens het lam voor Israël om uit Egypte te komen. En hij geeft zijn eigen zoon uiteindelijk om verlossing voor de mensen te bewerken. Nou, oké, dus van God uit gezien is het goed. En wat doet de mens dan? Nu komt het punt, nu moeten wij wat doen. Dus de Israëliet die moest gehoorzamen. En als een Israëliet gehoorzaamde, wat deed hij dan? Wat zou hij dan gedaan hebben, als hij gehoorzaamde? Net zoals wij. God heeft de Heer Jezus gegeven, voor aan het kruis, ja? Dus wat God heeft alles gedaan, wij hoeven zelf niks meer te doen. Hij hoeft niks meer te doen. Nu komt het dat de mens moet het nu, als je iets geeft, als ik wat aan jou geef, wat moet jij dan doen? Ja, goed zo, inderdaad. Maar je wil het wel, voordat je dankjewel krijgt, dan pak je het aan. Ja. Snap je? Je moet het aannemen. Dus God heeft voor alles gezorgd. Hij heeft gezegd het lam, maar nu is het Heer Jezus. Hij zegt, hier is hij. Jullie moeten één ding doen. Nu geloven dat dat het enige middel voor jullie is om van de zonde verlost te worden. Voor Israël was dat het enige middel om uit de slavernij van Egypte verlost te worden. Voor de mensen is de Heer Jezus het enige middel om verlost te worden uit de slavernij van de zonde. Want alle mensen, iedereen die zonde doet, is wat? Een dienstknecht van de zonde. Hij kan niet anders. Vanochtend aan tafel, hoop er nog even over. Ja, dan van ongelovigen kan je een hoop hebben, eigenlijk, als je goed bekijkt. Ik kan meer eigenlijk van ongelovigen hebben als gelovigen. Want ongelovigen begrijp je het. Hij is een zonde, hij weet niet beter. Hij heeft de geest van God niet. Dus ja, moet je ook niet verwachten dat hij met het woord... Nee, ja, dan kan je alles verwachten. Maar van een gelovige, die heeft de Bijbel, Gods woord, daar kan je wel wat van verwachten. Snap je? Dus dat is het verschil. Oké, dus nou, 12 vers 22 eventjes. Dus wat doen ze dan? Wat moeten ze doen met dat bloed? Dat had ik eigenlijk nog vergeten te zeggen. Neem dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. En strijkt aan de bovendorpel en de beide zijposten van het bloed, het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Kijk, en dat is nou het punt, hè. Dus God heeft het allemaal gezegd. Hij heeft het lam gegeven. Hij heeft gezegd wat je moet doen. En nou komt het erop aan. Nu moet je het doen. Dus wat doet geloof? De Israëliet toen de tijd, wat deed hij? God zei hoe ze het moeten doen. Hij pakte een bundeltje hyssop, van die takjes geloof ik dat het is, in het bloed en hij ging het strijken aan de deurpost. Hoe noemen we dat? Dat betekent gehoorzaam zijn. Geloven wat God zegt op zijn woord. Al is het nog zo raar. Want ja, als je nadenkt, de farao, ze waren in gevangenschap, ja, in Egypte. En ze moesten doen, ze werden mishandeld, ze werden echt als slaven gedreven. Ze waren onderworpen aan hem. En de farao had allemaal grote legers, weet je wel, toen ze gingen naar de Dode Zee. Was het de Dode Zee? Nee, de Rode Zee, de Schelzee. Ja. Dan waren ze al die legers komen, dan werden ze bang. Dus dan komt God, die zegt, nou hier heb je een lam. En als je dat nou doet en je strijkt aan de deurpost, dan ga ik jullie uitleiden. Als ik als mens zou denken, ja, hoe kan het nou? Hoe kan zo'n lam nou mij nou Moet hij dat hele, ben ik dan verlost van die leegte daar klaarstaan? Geloof je het zelf? Nee, ik geloof het zelf. Nee, nee, inderdaad. Maar nu komt erop aan. God zegt het. En bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus ik geloof wat hij zegt. Dat is geloof. Je moet niet vragen of je het begrijpt.
En waarom?
Niet waarom. Waarom? Waarom, zei Paul net. Waarom zijn de bananen krom? Ja, het gaat niet om waarom. Het gaat erom dat je het moet doen. Omdat God dat zegt. Ja? Nou, en dan zie je, dan smeer je ze aan de deurpost. Dat is dus geloven, je doet het. Nou, en zo is het bij ons natuurlijk ook. God ziet alleen het bloed en hij kijkt niet naar binnen. Hij kijkt alleen naar het bloed. Nou, we gaan nog even naar een tekst, dat is in, bij Paulus dan. 1 Korinthe 5 vers 7. 1 Korinthe 5 vers 7. Daar zegt Paulus. Vers 6 en 7. Uw roem is niet goed. Weet gij niet, zie het, weet gij niet, dat een weinig zuurdecem het gehele deeg zuur maakt. Zuivert dan de oude zuurdecem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Ons paascha, ons vazelam, is ook voor ons geslacht. Want, dat moet ik wel even bijzeggen, met het Oude Testament, het paascha, welk volk moest daar verlost worden? Welk volk moest uit Israël verlost worden, een van jullie? Welk volk spraken we? Uit Egypte. Welk volk? Goed zo, volk Israël. En niet Nederlands. Ook geen Amerikanen, ook geen Japanners, geen Belgen, niets. Israël. Kijk, en daarvoor kwam de Heer Jezus ook aan het kruis. Ja? In eerste instantie voor het volk Israël. Het paascha heeft zijn vervulling in de Heer Jezus, die Israël ook zal verlossen. Maar Paulus zegt, wacht eventjes, ons paascha is ook voor ons geslacht. En er zijn dingen, er zijn in die gemeente, daar zijn hele erge dingen gebeurd. Hoererij. En dat is natuurlijk een zware zonde. En Paulus zegt, kijk, net zoals met paascha werd alle zonde, ze moesten alle zuurdecem, gist, hè, moesten ze uit het huis doen. Met paascha. En weet je wat zuurdecem is? Hoe heet die dingen? Matses, hè? Heb je wel gezien, zo'n dun plakje is dat, hè? Daar zit geen gist in. Maar als dat erin zit, wordt het heel groot. Gaat het rijzen.
Wordt het brood.
Als er geen gist in brood zit, dan blijft het brood plat. Maar als je er gist in doet, dan gaat het door het hele brood en dan gaat het helemaal... Nou, zo is het met de zonde ook. Zonde wordt in de Bijbel zuurdecem genoemd. Dus als het bij jou... Als je zonde toelaat in je leven, of in de gemeente, een erge zonde, dan is het net als een rotte appel. Wat gebeurt er met een rotte appel als hij tussen appels ligt? Wat gebeurt er met een appel die rot is? Heidi, weet jij dat? Als je allemaal appels en er ligt één rotte appel tussen. Wat gaat hij met die andere appels doen? Aansteken. De appel die ernaast zit, wordt ook aangestoken. Die gaat ook rotten. Nou, dat is de zuurdecem. Dus er gaat een zonde, die gaat... Door de hele gemeente trekken als je dat toelaat. Dus daarom moet de gemeente wacht eventjes. Die zonde moet weggedaan worden. Net zoals met paascha heeft Christus de zonde weggedaan. En dat is weer een mooie vervulling. Dat kunnen we ook daaruit leren. Dat hij heeft de zonde weggedaan. Ook voor ons. Want wat is het evangelie wat wij geloven? Christus stierf voor mijn zonden. En is opgestaan voor mijn rechtvaardigheid. Dus nogmaals, paascha is dus een Joods feest. Maar wij kunnen er ook heel veel uit leren. En Paulus past het ook op ons toe. Dat ook voor ons, ja, onze zonden zijn weggedaan. Zoals dat met paascha ook moest. En dat heeft hij gedaan. Snap je? Dus paascha is dus een Joods feest. Heeft zijn vervulling in de Heer Jezus voor het volk Israël. Maar Paulus zegt ook, wacht eventjes. Ik verkondig ook die Christus, ja. En door hem hebben wij de verlossing. De vergeving van onze misdaden. Nou, oké, amen. Dus laten we met elkaar dan nu even het avondmaal vieren. Dus even naar 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, waarin wij dus gedenken wat de Heer Jezus gedaan heeft. Met elkaar. Jullie zijn allemaal kinderen van God, hè? Dat weet ik. En jullie hebben dat allemaal geloofd. En nou zetten we een mooi moment bij elkaar met z'n allen tegelijkertijd. Dat we allemaal onszelf naar elkaar kunnen kijken. Dat wij zijn het lichaam van Christus. Maar we zijn ook leden van elkaar. Maar we zijn ook allemaal verschillende mensen. Ja, verschillende achtergronden. Ander land zelfs. Maar toch zijn we allemaal één. Omdat we zijn allemaal eens. Hebben we ons hoofd moeten buigen. En moeten erkennen dat de Heer Jezus. Dat wij zondaren zijn. En dat we de verlosser nodig hadden. De Heer Jezus. Dus 1 Korinthe 11. Maarten, wil jij dat voor ons lezen? 1 Korinthe 11. Vers. Nou, ik zou zeggen vanaf vers 20 tot en met. Naar het eind.
Tot aan het eind?
Ja.
Als gij dan weer één samenkomt, dat is niet de zere aan het maken. Want in het eten neemt de diegel in tevoren zijn eieren aan het maken. De ene is zonde en de andere doen. Heb je dan geen huizen om daar te eten?